verschijnt Jezus bij de discipelen. Maar hij verschijnt ook bij jou. Bij jou in de kamer. Dan mag je delen in zijn vrede. Want Jezus is de enige die vrede en rust brengt.
Pieter?
Nou, we horen jou niet.
Nou, eigenlijk je microfoon nodig, want het is voor de opname.
Dank u. Dank u, dank u. Ja, ik zeg het nog een keer. Hij is dadelijk opgestaan.
Amen.
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 De opgestaande Heer is bij je. Hij is hier. En dan toont hij wie hij is, de gekruisigde. Ik ben voor jou aan het kruis gegaan, zegt Jezus. Dat lijden, die wonden, dat onderging ik voor jou en voor mij. Zodat jij mijn vrede kunt ontvangen. Neem het maar aan en geloof het gewoon. Ik kom speciaal naar je toe om je dat mee te delen. Om je mijn vrede te geven. Geloof het gewoon. Dat is ook het beeld dat ik vanmorgen zag. Moet je sommige harten zitten op het slot. Maar Jezus is de sleutel. En eigenlijk is het heel eenvoudig. En dat brengt vreugde in je leven. En Pasen betekent vreugde. Omdat Jezus terugkomt. Omdat we zijn vrede mogen ontvangen. Vreugde omdat Jezus er is. Die vreugde kent u toch ook. Die vreugde heb jij toch ook. Natuurlijk, die vreugde is er niet altijd. En dan ben jij, soms zijn we het ook kwijt. En dat is ook wat Christelle vanmorgen zei. Dan wil je het weer uit jezelf. En daarom geeft Jezus steeds opnieuw zijn vrede. Hij geeft het aan de discipelen meerdere keren. Maar zeker ook aan ons. Want met God maken we allemaal seizoenen mee in ons leven. En dat is het waar ik het vandaag over wil hebben. Over Gods seizoenen in ons leven. In het natuurlijke heb je seizoenen. En we hebben Gods seizoenen in ons leven. Het Nederlandse klimaat bestaat uit vier seizoenen. Namelijk de lente, zomer, herfst en de winter. In het natuurlijke kunnen we daar niets aan veranderen. We zijn hier niet altijd tevreden over. Maar toch heeft elk seizoen zijn charme. Denk bijvoorbeeld aan de mooie herfstkleur, de warme zomerdagen en als je geluk hebt, de sneeuw in de winter. Zoals de aarde jaargetijden kent, kent ons leven ook seizoenen. Een prediker spreekt hierover in hoofdstuk 3. Dat er overal een tijd voor is. In prediker 3, vers 11 tot en met 14. Je leest het uit de basisbijbel. Ik wil de mensen ook bedanken dat ze allemaal gezegd hebben dat je zo mooi uitziet. Maar één ding, bij God gaat het niet om het uiterlijk, maar het gaat het om het innerlijk. Toch? Maar wij, ook uiterlijk mag er mooi uitzien. Hebben we het, prediker? Maar hij heeft het zo gemaakt dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft hij de mensen een besef van eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan. Ik heb wel begrepen dat het beste is voor een mens om blij te zijn. En goede dingen te doen in het leven. Ik bedoel dit. Als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet, bij al zijn gezoek, dan heeft hij dat niet alleen aan zichzelf te danken. Maar het is een geschenk van God. Ik heb begrepen dat alles wat God doet voor eeuwig is. Je kan er niets aan toevoegen of er iets van afhouden. God doet het. Met de bedoeling dat de mensen diep ontzag voor hem hebben. We hebben het net gezongen. Ik denk persoonlijk dat we in seizoenen van God invloed kunnen hebben. Door bijvoorbeeld dat we kiezen om in ons leven te laten snoeien. Wat ben ik dan om? Om te zaaien en te rusten. En daar komen we later op terug. Het is je eigen verantwoordelijkheid om God toe te laten in je leven. Om samen met hem door het leven te gaan. In de Bijbel worden gelovigen vergeleken met wonden. In Jeremia 17, vers 7 en 8. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Hij zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt. Maar wiens loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. God belooft dat als wij op hem vertrouwen, hem in alle seizoenen van het leven kunnen standhouden en vrucht kunnen dragen. Het zijn de wortels aan de boom die kracht en vitaliteit geven. Als ons leven geworteld en gegrond is in het woord van God. In Psalm 1, vers 2 en 3. Het is heerlijk als je geniet van Gods wet en daar dag en nacht over nadenkt. Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant, waar vruchten aan groeien. En als het daar op tijd voor is en waarvan de bladeren nooit vertrouwen. Je succes hebben bij alles wat je doet. En in Gods bovennatuurlijke liefde belooft God dat we in alle seizoenen van het leven kunnen standhouden. En dat ons vertrouwen gewoon elke keer meer en meer zal groeien. Efeziërs 3, vers 17 en 18. Maar dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. En net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staan. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan. Zien hoe breed en hoe lang en hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En als we eerlijk zijn, voelen we ons vaak tot snelle groei en tot snelle oplossingen aangetrokken. We willen als mens graag snelle resultaten zien. Snelle geestelijke groei is niet de manier waarop God werkt. God neemt de tijd om ons gedurende ons hele leven langzaam maar zeker te vormen aan zijn beeld van Jezus Christus. Snelle groei lijkt aantrekkelijk, maar leidt tot oppervlakkigheid en blijkt van korte duur. In elk seizoen geeft God ons de kans om te groeien. Door de lessen te leren die nodig zijn om geestelijk volwassen te worden. En daarom is het goed om te wandelen met God en niet te rennen. Nu gaan we kijken naar de seizoenen van God in ons leven. De lente. De lente, het zaaien. God geeft ons de lente om te zaaien. In overeenstemming met Gods woord zullen we altijd oogsten als we zaaien. We zaaien nooit voor niets. Als we mensen zaaien, als we het woord van God brengen, doen we dat nooit voor niets. Mijn gedachte is dat God de oogst binnen zal halen. Galaten 6, vers 6, 7 en 8 in de basisbijbel. Houd jezelf niet voor de gek, want God laat zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je oogsten. Dus als je slechte dingen zaait, door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. 6 en 7, of 7 en 8. Maar als je de goede dingen zaait door te leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten. In Gods voorzienigheid oogsten we altijd meer dan dat we zaaien. Er gebeurt namelijk meer dan dat wij zien. Wij hij ziet niet alles. Als we zouden zien wat onze gebeden teweeg brengen in de hemelse gewesten, dan zouden we veel meer gaan bidden. We zien dit in het leven van Isaac. In Genesis 26 vers 12, hoef je niet op te zoeken. Toen zaaide Isaac in het land en oogste in dat jaar 100-voudig. Want de Heer zegende. Als we zaaien, zal God ons zegenen. Zaaien is ook investeren. We kunnen bijvoorbeeld zaaien in vriendschap, relaties en onze geestelijke groei. Zo zullen we wat we gezaaid hebben in de levens van onze kinderen op Gods tijd mogen oogsten. Denk nooit dat je iets voor niets doet. Als we voor onze kinderen bidden, mogen we weten dat God er wat mee gaat doen. Ik weet niet waar we staan, maar er staat onze gebeden zullen niet leeg terugkeren. Nooit en te nemen. Dat is de belofte van God. Nemen we de tijd om de Bijbel te lezen? Wie laten we in ons leven zaaien en wat mag het kosten? Het kost tijd, energie en niet zelden, het kost soms ook tranen. In Psalm 126, vers 5 en 6. Ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. De zaaier loopt huilend te zaaien, omdat hij dat graan niet zal kunnen eten. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan. Het voorjaar symboliseert dan een periode van belofte en van verwachting. Maar op welke akker zaaien wij? In Galaten 6 lezen of jullie niet op te zoeken. Paulus komt bij zijn eindconclusie. Hij heeft een brief geschreven met hartstocht en emotie. Hij kwam met een indringende boodschap. Galaten, heidenen die jullie vroeger waren. Christus heeft jullie bevrijd. Wees dan geen slaven meer die leven volgens oude regels. Maar wees vrije, volwassen kinderen van God. Die leven in de vrijheid van Christus. Elkaar dienen in de liefde. En zich laten leiden door de geest van God. Maar hoe nu verder? Wat nu te doen? Nou, dit zegt Paulus. Zaai niet langer op de akker van je zondige natuur, je vlees. Maar zaai op de akker van de geest. En dat is voor jullie leven vanaf nu de vraag. Voor die tot geloof gekomen, gelaten toen ook. Voor jou en voor mij vandaag. Een tweesprong, een keuzemoment. Op welke akker zaai jij? Ofwel, met wie ga je verder? Waar ga je vanaf nu in investeren en je tijd en aandacht aan besteden? Is het aan de wereld of is het aan God? De zomer is dan de oogst. De zomer is de tijd dat we veel vruchten mogen dragen. Het is de tijd om te oogsten wat er in de lente is gezaaid. Het is tijd om aan te sterken en om te genieten van alle zegeningen en voorspoed die God geeft. En daarom waarschuwt God ons ook voor de gevaren van de zomer. Als u verzadigd bent, zult u de Heer uw God prijzen voor het goede land en die hij u heeft gegeven. Maar dat is ook de tijd om voorzichtig te zijn. Pas op dat u in uw overvloed de Heer uw God niet vergeet en ongehoorzaam aan hem. Als alles snel groeit en voorspoedig loopt, dan bedreigt u de trots en loopt u het risico dat u de Heer uw God vergeet. We moeten oppassen dat we niet meer gericht zijn op de zegeningen dan ook op God zelf. Als God ons zegent met overvloed, dan mogen we deze zegen niet voor onszelf houden. Als we de zegeningen voor onszelf houden, dan zullen we uiteindelijk alles en zelfs ons leven verliezen. Matteüs 25, vers 21. voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Drie mannen krijgen het beheer over het bezit van hun heer. Twee gaan daarmee aan de slag en vermeerderen het. Maar één verstopt het uit angst voor het oordeel van zijn heer. Als hij terugkomt, prijst hij de eerste twee werknemers. Ze hebben zijn bezit goed besteed en zullen nog meer krijgen. En dan komt hij bij de derde. Die zegt, mijn heer, ik wist van u dat u streng bent. En dat u maait waar u niet hebt gezaaid. En oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw bezit te begraven. De heer is boos op de derde. Hij noemt men slecht en laf. Neemt hij zijn aandeel af, geeft dat aan zijn beste medewerker en gooit hem eruit. In dit verhaal in Matteüs 25 stelt Jezus ons voor de vraag hoe we God zien. God oogst wat hij niet heeft gezaaid. En inderdaad, hij oogst namelijk wat wij hebben gezaaid. Jezus oogst voor onze ellende. Wat denk je dat God daarmee doet? Is het terecht om bang te zijn voor Gods oordeel? Sommige mensen geloven dat God boos is op een slechte zaaks en een veroordeeld op een negatieve oogst. Zulke mensen zullen zich verschuilen voor hen en verstoppen wat ze van hen hebben gekregen. Ze leven zonder vrucht. Andere mensen geloven dat God hun slechte zaaks kan veranderen in een goede oogst. En zulke mensen zullen alles wat God geeft willen inzetten. Zonder angst, zonder veroordeling. Ze dragen vrucht. Heb jij een juist beeld van God? Geloof je dat hij voor een goede oogst kan zorgen, afhankelijk van jouw tekort? Sommige mensen denken dat God alleen maar zo met zijn vingertjes staat. Dit mag, dat mag, dit mag, zo. Weet je, God keert alles ten goede voor degene die hem lief hebben. Denk nooit dat je te slecht bent om bij God te komen, dan had ik hier niet gestaan, als ik dat had moeten denken. Jezus zegt in Matteüs 25 vers 29, wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft, nog worden ontnomen. De herfst. Snoeien. De herfst is de tijd dat de bomen worden gesnoeid. Alle beschadigde, zieke en dode takken worden weggehaald, zodat de gezonde takken sterker weer kunnen worden. Johannes 15, vers 1 tot en met 5. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, omdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan een wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij vrucht dragen. Maar zonder mij kun je helemaal niets. Uit deze vijf versen kunnen we drie manieren zien die God gebruikt om ons vrucht te laten. We dragen vrucht wanneer God ons snoeit. In vers 1 lezen we dat God zelfs de wijnbouwer is. Hij houdt de wijnstok goed bij en kijkt regelmatig naar de ranken of er vrucht aangroeit. Als er helemaal geen vrucht aangroeit, wordt de rank weggesneden. Een rank draagt altijd vrucht, tenzij de rank dood is. Dode ranken worden afgesneden van de wijnstok van Christus. De ranken die wel vrucht dragen, worden met zorg behandeld. Ook al is de vrucht nog zo klein of onbetekenend, maar zelfs als uitbundig vrucht gedragen wordt, zal de wijnbouwer delen van de rank afknippen. Staat er in vers 2, het is pijnlijk wanneer de Heer dingen aanraakt in ons leven en wegsnijdt. Maar het doel is dat er meer vrucht komt. Wanneer God aan ons leven werkt en wij staan daartoe, heeft dat altijd positieve gevolgen. En daarin mogen we leren om op Hem te vertrouwen. Een in het oog springende manier waarop God ons snoeit is door zijn woord. Zijn we blijvend ongehoorzaam, dan gaan we dood. Dragen we geen vrucht en worden we weggeknipt. Maar als we zijn zorg toelaten door gehoorzaamheid te dragen, de vrucht dragen en worden gesnoeid, Gods woord kan dus pijn doen in ons leven. Het eerste wat God doet om ons vrucht te laten dragen, is snoeien. Hoe groeit daarna je vrucht? We dragen vrucht doordat God ons het leven van Jezus geeft. Zonder Jezus is er geen vrucht. We lezen in vers 4 dat een rank die niet aan een wijnstok vastzit, geen vrucht kan dragen. Alleen doordat een rank aan een wijnstok verbonden is, kan er vrucht ontstaan. Omdat in een wijnstok alle benodigdheden aanwezig zijn, zoals water, voeding. Wanneer we bij Jezus horen, zijn we geënt op Jezus. We staan in Romeinen 11 vers 7. En u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken, bent u geënt en maakt delen in de vruchtbaarheid van de wonder. Hierdoor stroomt het leven dat alleen bij Hem, bij Jezus, te vinden is. Ook in ons. God geeft ons het leven van Jezus. In vers 5 lezen we de belofte. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. God bindt ons, als het ware, aan Jezus vast. Van nature zijn we geneigd om onze eigen weg te gaan. Maar als we inzien dat we zonder Jezus niets kunnen doen, dan begrijpen we ook waarom we aan hem verbonden zijn. Het is geen ijzeren ketting. Kom weer die ketting als voor het hart lag. Het is niet een ijzeren ketting of een verplichting die ons bindt, maar de liefde van hem voor ons en van ons voor hem. We zijn immers geroepen om één te zijn met hem. We kunnen dus geen vrucht dragen door eigen inspanning. Vruchten groeien gewoon vanzelf, tenminste wanneer de takken die ze dragen vastzitten aan de stam, waaruit het leven moet komen. En hoewel de snoeitijd een pijnlijke tijd voor onze ziel is, is het goed te bedenken dat alleen zij die vruchtbaar zijn voor God worden gesnoeid. Die echt voor God kiezen en tijd vrijmaken voor hen. Het is dus een voorrecht om door God gesnoeid te worden, omdat dit nodig is om nog meer vrucht te dragen. Dat de hand van de landman, God, nooit zo dichtbij is als wanneer hij snoeit. Het is van levensbelang om in die periode vrienden te hebben die ons bemoedigen om vol te houden, om door de snoei van pijn heen te gaan. Het lijkt erop in deze periode dat we alleen maar verlies lijden en achteruit gaan. Maar God rekent hiermee af. Met onze schaduwkant, waar Hij ons in de zomerperiode voor waarschuwt. Onze mogelijke hoogmoed, trots, eigen wijsheid en werken in eigen kracht. Soms maak je dingen mee. En ik denk dat in ieder van ons moet doen. Dingen die je meemaakt die eigenlijk onbegrijpelijk zijn, dat die dingen gebeuren. dat je een half jaar tot bekering komt. En dat dan je vrouw een zeer zware herseninfarct krijgt. Dan denk je, hè? Is dit het geloof? Is dit het nou? Weet je, en God brengt die standvastigheid in je. En waarom? Omdat Jezus in ons leeft. Weet je, toen Lydia daar in Frankrijk lag, na een zware operatie, en dat de doktoren zeiden, ze zal niet lang meer leven, sprak God op mijn hart. En God zei, ze zal leven. En als God zei, ze zal leven, dan blijft ze leven. En dat is de vrede die God bedoelt in ons hart. Ik heb nooit momenten gehad dat ik twijfel. En dat is niet mijn verdienste. Dat is de verdienste van God. Want ik ben altijd een twijfelaar geweest. Ik was altijd bang. Een grote ketting, een grote zaal naast bed liggen. Ik kwam natuurlijk ook door de invloed van andere rotzooi. Ik had het altijd naast me liggen. En als ik dan wat hoorde, dan pakte ik het zwaard en dan ging ik weer naar beneden en dan keek ik rond, maar dat was niet meer. Weet je, daar is de angst. En toen ik God leerde kennen, is de angst verdwenen. Ik had nooit geen angst meer. En weet je waarom? Maar ook op God vertrouwen. En op niemand anders. De winter. De winter is om te rusten. En die tijd moeten we opnemen. De rusttijd. Het winterseizoen wordt ook wel het dode seizoen genoemd. En er lijkt helemaal niets te gebeuren. In de Bijbel is de woestijn ook synoniem voor de winter. Het slavenvolk Israël werd in de woestijn geleid om zich te verootmoedigen, op de proef gesteld te worden en om te weten wat er in hun hart was. En om te ontdekken dat ze het in alles afhankelijk waren van God. In de winter of woestijntijd worden we door God stilgezet om opnieuw zijn stem te horen en ons leven op hem af te stellen. In de woestijn wil God tot ons hart spreken. De woestijn is een woestijn zolang je eraan poogt te ontsnappen. Op het ogenblik dat je hem aanvraagt, wordt hij een paradijs. En daarom is de winter ook een zeer leerzame tijd. Paulus zegt in Romeinen 5, vers 3 en 4. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. En volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. Weet je waar je ook in zit? Weet dat God je de hand reikt. Dat God zei, hier ben ik. Probeer het niet zelf. Jezus reikt de hand. En zegt, hier ben ik. Zullen we samen wandelen. Het woord zegt ook, al gaan we door het dal van diepe duisternis, hij is bij ons. Hoe moeilijk het soms ook lijkt die tijd, hij houdt onze rechterhand vast. We wandelen samen door de duisternis. Want soms denk ik dat ons niet zal overkomen. Ons overkomt net zoveel. Maar we zijn niet alleen. Hij staat naast ons. En als hij voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? In de winter geeft God ons nieuwe hoop voor een zegenrijke toekomst met hem. Door de hele Bijbel heen zie je de seizoenen terugkomen in het leven van vele personen. Lees dat in Handelingen 7 geeft hier een aantal voorbeelden van. De belofte van God aan Abraham. De slavernij. De hongersnood. Jozef en zijn hele familie in Egypte. De verdrukking, de uittocht, noem maar op. Tijden van voorspoed, van tegenspoed, van verdrukking, bevrijding. Tijden van verwachting en van actie. Maar ook de lange winter. Wees dus altijd kalm. En luister naar zijn stem. Wanneer we het over een stille tijd hebben, dan zou je kunnen denken aan de kostbare momenten dat de kinderen naar bed zijn gegaan. Maar voor christenen is de stille tijd veel meer dan rust en stilte. Met stille tijd bedoelen we onze dagelijkse afspraak met God, waarin we de invloeden van buitenaf zoveel mogelijk proberen buiten te sluiten. In onze stille tijd kunnen we hem prijzen, om voor hem te zingen, te bidden, de Bijbel of dagelijkse overdenkingen te lezen. Over Gods woord te mediteren of gewoon stil te zijn en te luisteren. Het maken van die afspraak is één ding. Maar de afspraak nakomen is weer heel wat anders. Kijk ik ook naar mezelf. Stille tijd is een doel dat eenvoudig lijkt, maar heeft met grotere uitdagingen te maken dan vele lichamelijke uithoudingsproeven. Vooral in het Westen leven we in een drukke wereld vol ruis. Waar we ook naartoe gaan, zelfs in ons eigen huis, ervaren we de een of andere ruis die ons kan afleiden. Van je telefoon, televisie, verkeerslawaai. Maar tijd vrijmaken voor je dagelijkse tijd met God is cruciaal als je hem wil horen. Als we hier even bij stil blijven staan en erover nadenken, dan herkennen we dat we in een territorium leven dat door de vijand is bezet. Dat betekent dat het bijna onmogelijk is om een ideale geestelijke omgeving in te richten. Satan, onze vijand, wil niet dat we in stille tijd met God doorbrengen. Sterker nog, zijn doel is om dit op allerlei mogelijke manieren tegen te gaan. Want hij weet dat wij steeds meer op Jezus zullen gaan lijken en op Gods doelen op deze aarde steeds meer zullen volbrengen als we meer tijd met God doorbrengen. De duivel wil niet dat we hierin slaan. De duivel wil niet dat we die stille tijd met God hebben. God wil dat alle mensen gaan doen. Maar Satan wil dat we allemaal zullen vergaan. Maar prijs God, want Gods plan is groter. Satan kan zich niet met God meten. Maar hij kan het Gods kinderen wel moeilijk maken. En dat is precies wat hij doet. Als je de volgende keer moeite hebt om de ruis buiten te sluiten en alleen met God te zijn, onthoud dan wie er in je weg staat. En onthoud dan wie de sterk is. Stille tijd heeft te maken met een innerlijke toestand, maar ook met een uiterlijke toestand. Heb je ooit gemerkt, wanneer je ervoor gaat zitten om de Bijbel te lezen en te bidden, dat je gedachten dan beginnen af te dwalen en jij ineens weer herinnert wat je in de supermarkt wil gaan kopen? Innerlijke ruis kan je stille tijd met God net zozeer verstoren als afleidingen van buitenaf. Onze menselijke zwakheden verenigen zich met de inspanningen van de vijand om ons van God vandaan te houden. Er is een reden dat hij bekend staat als de heerser over de machten in de lucht. Maar nogmaals, God is sterker. Je kunt de innerlijke ruis verslaan, maar hiervoor zijn toewijding en discipline zijn er nodig. En waarom is dat dan zo belangrijk? Het kan erg moeilijk zijn om je stille tijd de juiste prioriteit te geven. Het is verleidelijk om uitvluchten te verzinnen of om er gewoon niet de moeite voor te nemen. Een geconcentreerde inspanning is vereist om onze harten voor te bereiden op een gesprek met God. En ruis zal ons afleiden. Ongeacht of deze van buitenaf of van binnenuit afkomstig is, als we niet in staat blijken om het belang te zien van een regelmatige toegewijde stille tijd met God, dan zullen we zijn stem waarschijnlijk niet horen. De stem die fluistert. Jesaja 30, vers 31. Als jullie links of rechts van de goede weg af zouden. zouden willen gaan. Als jullie jullie horen, achter jullie horen, dit is de goede weg. Zo moet je gaan. Weet je, dat is de stem van God. God schreeuwt niet. Want God is namelijk een liefdevolle God. Hij zal ons ook nooit dingen opleggen. Hij zal ons altijd de keuze geven om dingen te doen. En God verlangt ernaar om tijd met ons door te maken. Denk eens na over wat hij bereid was voor ons te doen. Zodat wij met hem verenigd konden worden. Het is te veel gevraagd om dagelijks tijd aan hem te wijden. Of is het te veel gevraagd om dagelijks tijd aan hem te wijden? Elke dag stille tijd met Jezus. Luister naar zijn stem. Jezus gaf ons het voorbeeld voor onze stille tijd. Hij nam regelmatig de tijd om zich met de Vader te verbinden. Matteüs 26, vers 36. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaat die de Gethsema genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten? Ik ga daar bidden. Weet je, hebben we het gisteren vrijdag in de Passion mogen zien, die momenten. De discipelen vielen in slaap. Ze konden nog die moment waken. Weet je, en Jezus vraagt aan ons, waak. Waak ook over jezelf. Waak over de dingen waar je naar kijkt. Waak over de dingen die je zegt. Marcus 1, vers 35. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Stille tijd, samen met God. Soms ga ik de Bijbel wel eens lezen, heb de televisie ook aan. Eigenlijk is dat cool. Hoe kun je je dan concentreren op zijn woord? Dat kan. En terwijl het zo belangrijk is, weet je, God fluistert. En God fluistert, ik hou van jou. Ik heb je lief. Je hebt me nodig. God fluistert. En God reikt de hand. God houdt van ons. Weet je, als we deze dag de opstanding van de overwinning over de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Een hele kostbare prijs betaald. Aan het kruis van Golgotha. Weet je, voor ons. Voor mij. En als ik aan mijn leven denk, dan denk ik ook, ik verdien het helemaal niet. Maar niemand verdient het. Het is genade waar we uit mogen leven. En wat we ook gedaan hebben, breng het naar God. Breng het naar het kruis. En God zegt, ik pak het op, ik gooi het weg, ik gooi het in het diepste der zee en ik zal er nooit meer naar kijken wat je gedaan hebt. En ik hou van jou. Voor jou ben ik aan het kruis gegaan. Voor jou heb ik de dood overwonnen. Zodat we straks een eeuwigheid bij hem mogen zijn. Het is goed om tijd te nemen samen met God. En we moeten goed kijken in wat voor seizoen wij zijn. Maar ik ga dadelijk een lied opzetten. En als je in een van die seizoenen zit, waarvan je denkt, ik kom er niet meer uit. Ik zit vast. Kom maar gewoon naar voren. Laat voor je bidden. Ga niet naar huis als je ergens mee zit. Laat voor je bidden. Want God is vrijheid.